Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En een extra collecte vandaag voor de bouwkas. Aanstaande zondag zal de collecte zijn voor de kerk. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat en ik heb u voorwaar in het heiligdom.
Thank you.
Laten wij ons nu eerst voor Gods heilige wet stellen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit het woord Gods uit het negende hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. We beginnen bij vers 18 en we lezen tot en met vers 36. Lucas 9, de versen 18 tot en met 36. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 111. Des Heeren werken zijn zeer groot. En het geschiedde als hij alleen was, biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hun, zeggende: Wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordende zeiden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide: De Christus Gods. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zouden zeggen, zeggende: De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijn zijn mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Gemeente, wij vinden het woord Gods voor de prediking vanmorgen in het zojuist gelezen schriftgedeelte in het 9e hoofdstuk van Lucas, in de versen 28 en 29. Dat is het begin van de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Ik wil met u in de komende weken, als God ons dat geeft, deze geschiedenis gaan lezen. Vanmorgen dan het begin, de versen 28 en 29 van Lucas 9. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Wij willen Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord, maar tegelijkertijd ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor broeder Krijn Nelis, die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. En dankzegging ook voor Wouter Steunenberg, die in de afgelopen week werd geopereerd en die, als alles goed mag gaan, aanstaande dinsdag weer naar huis zal mogen komen. Een voorbeden voor zuster de Graaf Ras, die deze week opnieuw naar het Dijkzicht ziekenhuis moet voor verder onderzoek. Een voorbeden ook voor broeder Giel van Dam. In de afgelopen nacht is zijn moeder op hoge leeftijd overleden. Laten wij samen bidden. Heren, wij zoeken samen uw heilig aangezicht aan de morgen van deze uw dag, die gij ons geeft, die gij ons te beleven geeft. Laten we dat om te beginnen al als een bijzonder voorrecht, als een wonder, als een bewijs van uw goedheid, van uw trouw mogen zien. Laten we het beseffen mogen, Heren, dat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. Nu wij zondaren zijn, en nu wij door onze zonden ons van u hebben afgekeerd en een eigen weg hebben gekozen, nu wij door de zonde zo menigmaal u hebben vertoornd en onteerd, is het niet meer vanzelfsprekend als u ons gedraagt en spaart en zegent en wel doet. Wij hebben het tegendeel verdiend. We hebben de dood verdiend. U hebt dat ook al gezegd en dat weten we, dat kunnen we in ieder geval heel duidelijk weten, dat besef dat behoort eigenlijk bij ons altijd aanwezig te zijn. En u herinnert er ons iedere keer weer aan dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat is het, dat is ook het enige wat we verdiend hebben door onze zonde. Dat is het loon waarvoor we gewerkt hebben. U zegt immers zelf, de bezoldiging, de beloning van de zonde is de dood. En alles wat wij meer ontvangen dan dat, en wat ontvangen wij onuitsprekelijk veel meer. Wat omringt u ons met uw gunst bewijzen? En wat zijn de blijken van uw trouw elke morgen weer nieuw? Maar alles wat wij meer ontvangen dan wat we verdiend hebben, dat is gunst van u. Zo ook deze zondag, zo ook deze kerkgang, zo ook de prediking van uw woord, zo ook de boodschap van uw genade die nog tot ons mag komen, zo ook de gezondheid die we bezitten, de mogelijkheden om naar uw huis te komen, of als dat niet meer mogelijk is, dan toch nog met de gemeente mee te leven en het woord te horen verkondigen via de kerktelefoon. En zo zijn er toch voor een ieder van ons vandaag, vanmorgen, toch ook weer dingen waarvoor we u, de Heere, ootmoedig hebben te danken en te erkennen. Dingen waarvan gij en gij alleen de gever zijt, en waarin gij u als een weldoener, als een God van geduld en van langmoedigheid en van goedertierenheid bewijst. Laat het ons dan ook een wonder, maar tegelijkertijd ook een vreugde mogen zijn, dat we vanmorgen weer onder de prediking van het evangelie mogen verkeren, nog altijd in het land der levenden zijnde. En heilig dan zo ook uw woord aan ons hart, Heere. Wilt gij geven dat het niet alleen ons oor bereikt, maar dat het verder komt, dat het naar ons hart toe mag komen en dat het in ons hart een plaats mag krijgen voor het eerst of bij vernieuwing. En dat we met ons hart verstaan mogen wat gij ons vanmorgen te zeggen hebt. In die wonderlijke geschiedenis waarin gij, Heere Jezus, toen gij nog stond voor uw lijden, voor die bittere en bange werkelijkheid van te moeten sterven, te moeten neerdalen ter helle, dat ge toen toch al iets van het loon op uw arbeid hebt gezien en dat ge er een voorsmaak van hebt gehad en dat het de vreugde is geweest die u voorgesteld is, die u ook kracht gegeven heeft om het kruis te dragen en de schande te verachten. Heere, open onze ogen opdat we zien mogen en ontsluit onze harten opdat we verstaan mogen wat u in deze passage uit uw heilig woord ons ook vandaag nog te zeggen hebt. En hoe dat woord in ons leven betekenis zou mogen en kunnen krijgen. Laat uw geest ons leiden in de prediking van uw woord, laat uw geest ons leiden in het luisteren naar uw woord, laat uw geest ons ook behoeden voor alles wat ons onze aandacht van uw woord zou kunnen aftrekken en ons zou kunnen doen bezig zijn met andere zaken. Heere, wees in ons midden en laat onze zonde niet tussen u en ons instaan. Laat onze zonde u niet hinderen en tegenhouden om in ons midden te komen en te werken. Heere, wilt gij ondanks onze zonden toch ons bezoeken met uw heil. En als gij komt, Heere, dan brengt u ook de oplossing voor onze zonden met u mee. Want daar hebt gij immers voor gezorgd. Wij kunnen die zonden nooit meer wegruimen. We kunnen ze wel vermeerderen, maar niet verminderen. Maar gij hebt een middel gegeven waardoor de zonde kan worden weggenomen, uitgewist, uitgedelgd, zodat er niets meer tussen u en de zondaar in ligt, en zodat er vergeving is en vrije gunst en gemeenschap met u. Heere, wil dat heil in ons midden verheerlijken door uw Heilige Geest, die onwederstandelijk werkt en die alles weet op te ruimen en weg te nemen wat scheiding maakt. Zegen gij ons zo, Heere, met uw inkomst en met uw aanwezigheid en met uw heerlijk, goddelijk, zaligmakend werk. We bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan hen die een bijzondere weg van moeite en zorg moeten gaan. We dragen zuster de Graaf aan u op. Ze is al zo lange tijd aan het tobben, Heere. dan weer naar het ziekenhuis, dan weer naar huis. En er lijkt ook maar geen verandering en verbetering voor haar te zijn. Zou u willen geven dat er nu inderdaad een oplossing gevonden mag worden en dat het juiste medicijn mag worden gegeven en toegediend? En wilt u haar in die weg genadig gedenken, een uitkomst geven naar lichaam en ziel beide? We bidden u ook voor onze broeder Giel van Dam. Nu in de afgelopen nacht zijn moeder, met wie hij zo lange tijd samen geleefd heeft, van zijn zijde werd weggenomen door de dood. Heer, ze mocht een hele hoge leeftijd bereiken. En meer dan dat, ze mocht kennis hebben aan uw genade. En dat brengt toch met zich mee dat er ook voor degene die achterblijven een groot verlies zal zijn. Een groot verlies, Heere, wilt u ze daarin sterken en ondersteunen. En wilt u geven dat in de dagen die komen, en straks ook bij de begrafenis, uw genade verheerlijk mag worden en uw deugden geprezen, opdat u van dit alles ook de eer zult ontvangen. En dat zo ook ondervonden mag worden dat gij een helper zijt en dat gij troost in het verdriet dat op ons pad komt. Heere, wees ook met degene die voorrechten ontvingen. We bidden u dat u Wouter Steunenberg verder gedenken wilt. U hebt hem door de operatie heen geholpen. Er is ook een vooruitzicht dat hij mogelijk al spoedig weer naar huis zal mogen terugkeren. Breid uw zorg verder over hem uit en geef hem herstel. En laat de operatie ook inderdaad resultaat mogen hebben en bevorderend mogen zijn voor zijn genezing. Zegen ook onze broeder Nelis die uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heere, zijn leven werd door u gespaard. Gedenk ze allen, Heere, in uw gunst die reden hebben om uw naam te danken voor bijzondere voorrechten en uitreddingen. En wilt u degene die zorg en verdriet en moeite hebben, die rouw dragen en die ervaren dat het leven moeite en verdriet met zich meebrengt, ondersteunen in de weg die gij met hen gaat. Heren, zo zijn er vele zorgen, zo is er nood, zo is er, en dat brengt het leven allemaal met zich mee, zo is er verdriet, zo zijn er teleurstellingen. Er is aan de andere kant ook, en dat geeft u in uw algemene goedheid ook toch weer te ervaren, reden tot dankbaarheid en tot verheuging. Mag het alles maar tot u uitdrijven, mag het alles maar dienen om ons aan u de Heere te verbinden. Mag het alles ook maar een aansporing zijn om bij u te zoeken wat we voor onze geestelijke welstand nodig hebben. En laat dat zoeken van het koninkrijk en het zoeken van het heil van onze onsterfelijke ziel en het bezig zijn met de dingen der eeuwigheid, laat dat bovenaan staan en laat dat onze eerste werkzaamheid mogen zijn. Wilt ge dat werken door uw Heilige Geest? Zegen uw woord, niet alleen onder ons, maar overal waar het mag worden verkondigd. Breid uw koninkrijk uit, o Heere, ook op deze dag. Wilt ge uw naam verheerlijken? Wilt ge velen doen komen tot de ware kennis van u en van uw gerechtigheid? Wilt u zo uw volk niet alleen maar uitbreiden in aantal, maar ook ondersteunen en sterken en meer genade bewijzen, opdat dat volk dat gij u verkoren hebt en dat gij Heere Jezus gekocht hebt en dat door de Geest vergaderd wordt, opdat dat volk mag zijn tot een naam en tot een lof op aarde waarin gij verheerlijkt wordt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 27e psalm en daarvan het 3e en het 5e vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dan ook het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Gemeente, ik zei u zojuist dat we met elkaar in de komende weken de geschiedenis van de verheerlijking op de berg willen gaan lezen. We vinden die op drie plaatsen in het woord van God. In de eerste drie evangeliën, bij Matthäus, Marcus en Lucas, vinden wij een verslag van wat er toen gebeurd is. Dat laat tegelijkertijd al zien dat dit een hele belangrijke gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus en ook in het leven van de discipelen, zeker van de drie discipelen die erbij geweest zijn, geweest is. Bovendien, behalve dat we ervan lezen in Matthäus en Marcus en Lucas, vinden we er ook iets van terug in de tweede brief van de apostel Petrus, die daar in het eerste hoofdstuk ook heel duidelijk op deze gebeurtenis wijst. En mogelijk dat we er ook nog een impliciete verwijzing naar hebben in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, in de bekende woorden waar Johannes zegt: het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het is, behalve een belangrijke gebeurtenis voor de Heer Jezus en voor de discipelen, ook een heel indrukwekkende gebeurtenis geweest. En we zullen in het overdenken van deze geschiedenis toch ook de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. We treden eigenlijk op heilige grond. En ons past de houding die Mozes paste toen de Heere aan hem verscheen in de brandende braamstruik. Toen riep de Heere Mozes toe: trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Wel, zo mogen wij ons dat ook wel realiseren als wij aan deze geschiedenis gaan beginnen om die te lezen en te overdenken. We treden op heilige grond. Het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het gaat om een ontmoeting tussen de Heer Jezus en twee hemelingen, Mozes en Elia, die uit de hemel een ogenblik naar de aarde gekomen zijn om met de Heer Jezus te spreken. Het gaat in deze geschiedenis om een stem uit de hemel. De Vader geeft een verklaring van zijn verhouding tot zijn Zoon. Het gaat om heilige dingen. En we dienen echt ook wel vervuld te zijn met eerbied en met schroom als we tot een gedeelte als dit in het woord van God naderen. Vanmorgen kunnen we niet verder komen dan het begin van deze geschiedenis. En als we bij vers 28 gaan lezen in Lucas 9, dan ziet u dat de evangelist terstond een verband legt tussen deze gebeurtenis die hij nu gaat beschrijven en het voorafgaande. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. Er is een verbinding tussen wat volgt en wat vooraf ging. 8 dagen na deze woorden. En het is niet alleen Lucas die het zo doet, het is ook Matthäus die het zo doet. En het is ook Marcus die het zo doet. Verbinding leggen tussen wat volgt en wat vooraf ging. En dus moeten wij op het voorafgaande eerst letten. Wat zijn deze woorden waar de evangelist het in vers 28 over heeft? Welke woorden zijn dat? Nu, we hebben ze gelezen in de schriftlezing. Laat ik het beperken tot 3 aspecten. Daar was de lijdensaankondiging. Dat is een van de woorden die Jezus gesproken heeft 8 dagen eerder. De aankondiging: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is het eerste. De Heer Jezus heeft toen voor de eerste keer met zijn discipelen gesproken over zijn naderend lijden en sterven. Hij had dat al eens een keer gedaan, maar dan in de vorm van beeldspraak, niet zo openlijk. Nu doet hij het voor de eerste keer heel openlijk, zonder beeldspraak. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Hij zal verworpen worden. Hij zal gedood worden. Dat staat hem voor ogen. En hij wil het zijn discipelen ook voor ogen plaatsen. Dat is het ene woord waar hij over gesproken heeft en waar Lucas naar verwijst. Dan is er ook nog een woord over kruisdragen. Dat is vers 23. Hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Een woord over kruisdragen, een woord over zelfverloochening. En anders kun je Jezus discipel niet zijn. Als hij de weg van het lijden moet gaan, de weg van het kruis, dan moeten de discipelen die achter hem komen met hem mee de weg van het lijden en de weg van het kruis gaan. Want een discipel is niet meerder dan zijn Heer. Dat is het tweede woord wat Jezus gesproken heeft. En het derde, dat is een woord over de heerlijkheid die na het kruis volgt. De heerlijkheid waarvan de Heere Jezus gesproken heeft, als hij zegt in vers 26, want zich, wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en van de heilige engelen. De weg van het lijden is niet het enige. Hij zei trouwens ook al, als de Zoon des Mensen gedood zal worden, zal zijn, dan zal hij ook opstaan. En die opstanding is dan het begin van de weg omhoog. De weg naar beneden, de weg van de vernedering, wordt straks toch de weg van de verhoging. En dan gaat hij naar de heerlijkheid des Vaders en de heerlijkheid van de engelen des Vaders. Dat wil zeggen, hij zal die heerlijkheid bereiken door de weg van lijden heen. Nu, over deze drie dingen sprak de Heere Jezus. En wat werkten de woorden die hij tot zijn discipelen gesproken heeft bij zijn discipelen uit? Hier helpt het evangelie van Lucas ons niet verder, omdat Lucas ons de reactie van de discipelen niet beschrijft. Maar Matthäus doet dat wel. En leggen wij naast Lucas 9 het 17e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, dan ziet u dat Matthäus, Marcus doet dat trouwens ook, vertelt hoe de discipelenkring en met name Petrus heeft gereageerd op die lijdensaankondiging van de Heere Jezus. Wat zei Petrus toen Jezus begon te spreken over de Zoon des Mensen die veel moet lijden en verworpen moet worden en gedood zal worden? Heere, dat zal u geenszins geschieden. Daar was bij Petrus, en ik denk dat je dat ook namens de andere discipelen mag zeggen, er was bij Petrus voor deze woorden geen plaats. Als de Heere Jezus spreekt over de naderende heerlijkheid, daar wil Petrus naar luisteren. Maar als de Heere Jezus vertelt dat die heerlijkheid alleen maar bereikt zal worden in een weg van vernedering en van zelfontlediging, in een weg van lijden en sterven, in een weg van duisternis en van vrees en van bloed en zweet en angst, dan wil Petrus daar niet van weten. Heere, wees u genadig, zegt hij. Laat dat nooit geschieden. Geenszins. Dat betekent dat ze er niets van begrepen hebben. Dat het verborgen was voor hun ogen. Dat ze op dat moment nog geen zicht hadden op de noodzakelijkheid van het borgwerk van de Heer Jezus. Dat ze op dat moment de Heer Jezus nog niet kenden zoals hij gekend moet worden tot zaligheid. Oh ja, ze wisten wel wat van hem. Ze wisten ook wel van het feit dat hij in hun leven gekomen was. Dat hij hen geroepen had. Dat hij hen getrokken had. Dat hij hen aan zich verbonden had. Ze konden ook wel spreken van een verbondenheid aan hem. Van de woorden der zaligheid die ze uit zijn mond hadden gehoord. En die waarde en betekenis voor hen hadden gekregen. Petrus heeft het vlak van tevoren nog gezegd toen de Heer Jezus vroeg. Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus je kan niet zeggen dat er helemaal geen kennis van de Heere Jezus en van zijn werk en van zijn persoon geweest is. Maar er is nog veel meer in Christus dan zij toen op dat moment beseften. En dat meerdere, met name ten aanzien van zijn borgwerk, ten aanzien van de noodzaak van zijn bloedstorting, ten aanzien van de prijs die hij betalen moet, omdat hun zonden zo onnoemelijk zwaar waren, dat er met geen ander middel betaald kon worden dan met de dood van de Zoon van God. Ten aanzien van deze waarheden waren de discipelen nog niet ingelicht en hadden ze nog geen kennis. En toen Jezus begon te spreken over deze dingen, was er bij zijn discipelen geen plaats. En nu zijn ze 8 dagen verder. En nu hebben ze 8 dagen gelegenheid gehad om over deze woorden na te denken. En de Heer Jezus heeft erover nagedacht. En het is hem gedurig voor de aandacht geweest. Wat er zou gaan gebeuren. Hoe hij zou hebben te lijden. De bitterheid van de drinkbeker die hem straks zou worden aangereikt. Het verlaten worden door allen en door een ieder. Het verlaten worden tenslotte zelfs ook door zijn vader. En dat heeft hem voor de aandacht gestaan heel die week. Dat de toorn Gods over hem zou komen. En dat hij in al de diepten van het verlaten zijn van God zou moeten ervaren wat de helse smarten en angsten zijn. Al dat lijden heeft hem voor de geest gestaan. En zijn ziel, zeker ook zijn menselijke ziel, heeft gehuiverd. Kan hij dat dragen? Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, de Zoon des mensen moet veel lijden. Het is onontkoombaar. Maar kan hij dat dragen? En toen voelde de Heer Jezus zo sterk. Zo sterk en intens. De behoefte om te bidden. En daarom gaat hij die berg op. Om te bidden. En ik neem aan dat de discipelen, nadat ze die woorden van de Heer Jezus gehoord hebben, over het lijden, over het kruisdragen, over de heerlijkheid na het kruisdragen en na het lijden, dat de discipelen over die woorden van de Heer Jezus ook hebben nagedacht. Maar hoe ze dat ook benaderden en hoe ze het ook overlegden, ze verstonden het niet. En ze hebben met elkaar niet begrepen. Mogelijk wel er met elkaar over gesproken. Maar ze hebben het met elkaar niet begrepen waarom de Heere Jezus zo hard tegen Petrus zei. Toen Petrus gezegd had, Heere, geenszins laat dat niet geschieden. Dat de Heere Jezus toen zo hard tegen Petrus zei, ga weg achter mij, Satanas. Dat hebben ze niet begrepen. Waarom Petrus een Satan genoemd werd. En de Heer Jezus heeft dat wel geweten. Hoe zijn discipelen met deze dingen worstelden. En hoe ze er niet uitkwamen. En hoe het voor hun ogen verborgen was. Hij weet immers wat in de mens is. Niemand hoeft hem dat te vertellen. Wat er in het diepst van een mens omgaat. Hij kent de geheimen van het hart. Hij weet al de overleggingen, al de vragen, al de angstige en zorgwekkende vragen in het leven van zijn discipelen. En u weet dat ze het nodig hebben dat hun ogen geopend zullen worden. En dat ze verder onderwezen zullen worden. Zeker hij heeft het werk van zijn vader herkend in Petrus. Niet in het feit dat Petrus hem tegenstond op de leidersweg, maar wel in het feit dat Petrus daar spontaan een geloofsantwoord gaf op de vraag: wie zegt gij dat ik ben? En toen Petrus daarop antwoordde: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen heeft de Heere Jezus daar terstond ook het werk van zijn vader, mag ook zeggen het werk van de Heilige Geest in herkend. En die heeft dat gezegd ook, u vindt dat in Matteüs 16. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar de Heere Jezus heeft tegelijkertijd ook geweten en ontdekt de blindheid en de overgebleven duisternis en de dwaasheid en de onkunde bij zijn discipelen. En wat hebben ze verder onderwijs nodig? En wat moeten hun ogen nog voor vele dingen ontsloten worden? En wat gaat de Heere Jezus dan doen? Na 8 dagen na deze woorden. Lucas vertelt ons, hij ging de berg op om te bidden. Bidden voor zichzelf, wetende wat gaat komen. Die bange lijdensweg. Bidden, ook voor zijn discipelen, voorbeden doen. Omdat ze zo onkundig zijn. En omdat ze zoveel onderwijs nog nodig hebben. En gedrongen door zijn eigen woorden. En door wat hij toen 8 dagen geleden gezegd heeft. Zoekt hij een eenzame plaats op om te bidden. Ja, hij zoekt heel bewust een plek op waar hij alleen kan zijn. Een mens kan overal bidden. De Heere Jezus heeft dat ook gedaan. Maar er zijn van die momenten in het leven van de Heere Jezus geweest dat hij heel bewust een eenzame, stille plaats opzoekt om te bidden. Dit keer gaat hij er een berg voor op. Een hoge berg, zegt een van de andere evangelisten. Hij klimt heel die helling van de berg op om daar, ver boven andere mensen uit, een plekje te vinden waar hij in stilte voor God kan knielen. Gedrongen door de nood die over zijn ziel zal komen. Gedrongen door de nood, de geestelijke nood die hij bij zijn discipelen ontdekt heeft. En zo is het verband tussen wat 8 dagen eerder gebeurd is en wat nu gaat plaatsvinden. Jezus ging dus, let u daar dan vervolgens nog even met grote aandacht op. Jezus ging dus bidden. En de evangelisten vertellen ons dat de Heere Jezus dat ook wel vaker deed. Hij zal dat ongetwijfeld dagelijks gedaan hebben. Maar er zijn ook bepaalde bijzondere gelegenheden geweest die ons afzonderlijk in het evangelie verhaald worden. Als hij hoort dat Johannes de Doper onthoofd is. Zijn voorloper die hem aangewezen heeft als het Lam Gods. Als hij hoort dat Johannes de Doper onthoofd is, als de discipelen van Johannes Jezus deze boodschap gaan brengen, dan is Jezus door die tijding diep getroffen. En bij die gelegenheid, zo wordt ons verteld, ging hij bidden. Als hij zijn discipelen gaat uitkiezen, voordat hij de keus gaat maken wie hij tot zijn discipelen zal aanwijzen uit degene die hem tot nog toe gevolgd hebben, wie hij zal uitkiezen opdat ze straks zijn apostelen zullen zijn, dat is zorgvuldig werk. Voordat de Heer Jezus tot die keus overgaat, gaat hij bidden. Als hij straks, en dat is misschien wel de bekendste geschiedenis, als hij straks de hof van Gethsemane betreedt, dan gaat hij in de olijvenhof bidden. En nu, ook bij deze gelegenheid, na 8 dagen, na al die woorden over lijden en kruisdragen en heerlijkheid, maar dan pas in de weg van lijden en kruisdragen. Nu gaat hij opnieuw bidden. Nu het lijden hem zo duidelijk voor de aandacht staat. Nu heeft hij behoefte aan contact met God. Aan gemeenschap met zijn Vader. Nu het op hem aan gaat komen. Nu voelt hij de noodzaak van ondersteuning. En waar zal hij zijn steun moeten zoeken? Bij zijn discipelen? Die begrijpen het niet. Bij wie? Bij niemand. Waar zal hij zijn steun moeten vinden? Bij zijn Vader alleen. Wie zal hem kracht kunnen geven om het kruis te dragen en de schande te verachten en te volharden tot het einde en zijn discipelen lief te hebben tot het einde? Wie zal hem kunnen ondersteunen als straks al Gods golven en al Gods baren over hem heen gaan en als vervuld gaat worden wat hij zelf gezegd heeft, de Zoon des Mensen moet veel lijden, verworpen worden, gedood worden. Dan kan het alleen zijn Vader zijn die hem daarbij steunt en sterkt. Dus zoekt hij het aangezicht van zijn Vader in het gebed. Om zijn hart voor zijn Vader uit te storten. Zijn noden hem voor te leggen. Zijn begeerte hem bekend te maken. Zijn klachten hem te klagen. Zijn verwachting voor hem uit te spreken. Hij ging de berg op. Om te bidden. Maar zoals altijd, zo zal hij ook nu als een voorbidder voor zijn onkundige en verdwaasde discipelen zijn opgetreden. Voor die weerloze schapen. Straks de herder geslagen wordt, zullen de schapen verstrooid worden. Hij zal het ze later nog zeggen. En hij weet het nu ook. Want wat hem gaat overkomen, dat zal voor zijn discipelen ook zo onbegrijpelijk zijn. Dat zal zo'n inbreuk maken op hun verwachtingen. Dat zal hun ziel zo in verwarring brengen. Weerloze schapen als ze zijn, dwalende schapen als ze zijn. Petrus beleidt zijn meester en hij doet dat krachtens het werk van de Heilige Geest. En een ogenblik later, als Jezus over zijn lijden begint te spreken, staat dezezelfde Petrus zijn meester in de weg. En zou hij hem van de lijdensweg willen terughouden? En moet de Heere Jezus hem in alle ernst een tegenstander, een Satanas noemen? Wat zijn dat voor mensen? De discipelen, de volgelingen van de Heere Jezus. Wat zijn ze in zichzelf? Hij moet voor hen ook bidden. Opdat als gaat komen wat hij aangekondigd heeft. En als zij zullen gaan ondervinden wat de discipelschap meebrengt. Zelfverloochening, kruisdragen. Zij niet zullen bezwijken. Hij moet voor hen bidden, opdat als de Satan hen straks op zijn zeef neemt, om hen te ziften als de tarwe, hun geloof toch niet zal ophouden. Daarom ging hij de berg op om te bidden. En dat leert ons al twee dingen, gemeente. In de eerste plaats staat hij ons hier in dit evangelie voor ons als de ware middelaar. Die in alle dingen verzocht is geweest. Net als wij. En die daarom het gebed nodig had. Hij moest bidden. Staat u er nog eens even bij stil. Dat de Zoon van God, die op deze wereld gekomen is, gedrongen werd om te bidden, omdat hij waarlijk mens geworden is. En welke wet geldt er voor mensenkinderen? Bid, en gij zult ontvangen. Dat is de wet van het koninkrijk. En dat is ook de wet die voor de Heere Jezus gold. En langs een andere weg zou hij ook niet kunnen ontvangen. Alleen langs de weg van het gebed. En als dat gebed ontbreekt, dan zegt de Heere, gij hebt niet, omdat gij niet bidt. En zo is de Heer Jezus waarachtig mens geworden, zo is hij ook waarlijk middelaar geworden. Zo in zijn gebedsbehoefte wordt hij ons hier in het evangeliewoord getekend, als de middelaar Gods en der mensen, zoals wij hem nodig hebben. En in de tweede plaats, ik zei u het al, hij ging daar de berg op om ook voor zijn discipelen te bidden. Hij wordt ons hier ook getekend als de getrouwe voorbidder voor al de zijnen. Zelfs als alle dingen tegen hem gaan samenspannen, als farizeeërs en schriftgeleerden en overpriesters en ouderlingen en het ganse volk en de Romeinen erbij, allemaal tegen hem gaan samenspannen en hij dat voorziet, vergeet hij de zijnen niet. En als hij gaat bidden, als hij tot de troon van Gods genade gaat naderen, als hij tot zijn vader gaat spreken, dan neemt hij hen mee. Hoeveel verdriet hij ook gehad heeft van hun onkunde, hoe vaak hij het ook in gedachten misschien ook wel gezegd heeft, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoezeer hij ook smarten ondervindt van hun onkunde en van hun dwaasheid en van hun eigen gerechtigheid. Hij is met banden van eeuwige liefde aan hen verbonden. En als hij tot zijn vader nadert, dan neemt hij hen mee op zijn hart. En dat deed hij toen. Dat doet hij nog. Ook nu hij verhoogd is aan de rechterhand van zijn vader. Ook nu hij de eer en heerlijkheid ontvangen heeft en een naam boven alle naam. Nu hij boven al dat lijden uitgetild is en nu hij de weg van de heerlijkheid heeft, de plaats van de heerlijkheid heeft mogen bereiken. Nu is hij wat dat voorbidderswerk betreft niet veranderd. De apostel schrijft dat hij altijd leeft om voor ons te bidden, die ook voor ons bidt. Zo zegt Romeinen 8. Wat een troostrijke gedachte is dat voor ellendigen. En ik bedoel met die ellendigen, die mensen die dat ook geleerd hebben, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Wat een troost mag dit wezen voor mensen die het geleerd hebben dat ze in en van zichzelf zo biddeloos zijn. En die in hun bidden zo vaak ook nog op een verkeerde, zelfs wel een zondige manier bezig zijn. Er zijn mensen die altijd lijken te kunnen bidden, die altijd een gebed paraat hebben. Net als kunstbloemen die altijd net eender zijn. Of het nou vriest, of dat het nou mooi weer is, of dat het nou warm is, of dat het nou koud is, of dat het nou donker is, of dat het nou licht is. Al die kunstbloemen zijn altijd net eender. Maar de ware echte bloem, die is afhankelijk van wat er om hem heen gebeurt, nietwaar? De echte bloem, die verkleurt bij tijden, die hangt slap op een ander moment. Die is gevoelig voor koude of voor warmte, voor donker of voor licht. En zo is het in het ware leven der genade ook. Daar is het niet altijd gelijk. Daar staan we niet altijd op hetzelfde niveau. Dat maakt de mens ook mee, zijn armoede. Daar onderwijst de Heer hem ook in zijn biddeloosheid, in zijn dankeloosheid. Als dan woorden mij ontbreekt, lezen we in een van de psalmen. Heren, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Naar de wil van God bidden. Ach, wie verstaat die heilige kunst? Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Juist dan voelt de mens zich zo zwak, zo afhankelijk, zo ongelukkig. Als je nood hebt en niet klagen kunt. Als je pijn hebt en niet gewagen kunt hoezeer het doet. Wat is het dan nodig dat er één is die het voor zulke mensen opneemt. En die het van zulke mensen overneemt. Wat is het dan nodig dat er één is die altijd voor zulke mensen bidt. Wel nu, zo wordt ons de Heere Jezus hier aan het begin van de geschiedenis van de verheerlijking op de berg al voorgesteld. Als de getrouwe voorbidder voor al de zijnen. Die ze niet loslaat, al moet hij ze terecht wijzen. Al moet hij tegen Petrus zeggen, ga achter mij. Ge verzint nu de dingen die der mensen zijn en niet die God zijn. Al moet hij een mens corrigeren en al moet hij tot een mens ook wel eens heilig toornen. Maar hij laat ze niet los. En in de teerheid van zijn gebedsleven draagt hij ze naar de troon van Gods genade toe. En hij bidt voor hen dat God ze bewaren zal. Dat God ze behoeden zal. Wel nu, dan komt het antwoord. Dan laat deze geschiedenis gezien zien dat God de hoorder der gebeden is. En in welke vorm komt het antwoord? Het antwoord komt op drie manieren. Het antwoord komt in de eerste plaats in de verheerlijking zelf. Het antwoord komt in de tweede plaats in de komst van twee hemelingen, Mozes en Elia. En het antwoord komt in de derde plaats in de stem uit de hemel als de Vader getuigenis geeft. Deze is mijn geliefde zoon. We letten vanmorgen alleen op het eerste deel van het antwoord. De verheerlijking zelf. Wat is dat geweest? Wat daar toen gebeurde? Toen de Heer Jezus in gebed was. Toen hij zijn hart voor de Vader uitstortte. Hoe lang hij gebeden heeft, dat wordt ons niet verteld. Maar terwijl hij aan het bidden is, gebeurt daar plotseling iets zeer wonderlijks. Er komt licht uit de hemel. Zo helder en zo verblindend dat het normaal op aarde nooit gebeurt. Het is majesteit, hemelse majesteit, die deze biddende Christus gaat omschijnen. Lucas zegt dat zijn gedaante, de gedaante van zijn aangezicht veranderde. Zijn gezicht ziet er dus anders uit. Hoe dan? Matthäus, we vergelijken de schriften met elkaar. Matthäus zegt dat zijn aangezicht schijnt als de zon. Er straalt licht van zijn aangezicht af. En niet alleen van zijn aangezicht, maar van zijn hele lichaam. Zelfs zijn klederen worden wit en zeer blinkend. Wit als sneeuw, zo lezen we in Marcus. Zo wit dat geen voller op aarde ze maken zal. Een voller, iemand die met wol werkt en die de wol bleekt en die de wol wit maakt. Maar er is nog nooit iemand, nog nooit een mens geweest die de wol zo wit kan maken als dat op dat moment de kleding van de Heer Jezus is geweest. Wit als sneeuw. En met deze woorden, met deze manier van uitdrukken, met deze menselijke beschrijving wordt aangeduid wat daar toen gaande was. Zullen we het kunnen vatten? Ik denk dat het onze voorstelling te boven gaat. En dat de evangelisten allemaal met elkaar naar woorden gezocht hebben. Menselijke bestaande woorden. Om dit bovennatuurlijke, dit hemelse uit te drukken. Het is gans wonderbaar geweest. Onvoorstelbaar. En ik zei, dat is het eerste antwoord dat de Vader aan de Zoon heeft gegeven op zijn gebed. En hierin, in dat eerste deel van het antwoord, heeft de Heer Jezus een voorproef, een voorsmaak gehad van wat hij straks zal mogen ontvangen. De weg die voor hem ligt, is de weg naar de diepte. De Zoon des mensen moet veel lijden. Hij moet gedood worden. Maar Hij zal opstaan. En hij zal deze heerlijkheid ontvangen. Nu ontvangt hij het voor een moment. Maar straks ontvangt hij het voorgoed. Het is de heerlijkheid die hij had. Eer de wereld was zelfs al. En dus ook voordat hij naar deze aarde kwam. Het is de heerlijkheid die aan hem eigen is. Hij is immers de Zoon van God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Dit is de ware Christus. Zoals hij daar gezien wordt. Met zijn aangezicht glanzend als de zon. Met zijn kleding wit en zeer blinkende. Zo is Christus. Dit is de ware Christus. De Zoon van God. Maar hij heeft de heerlijkheid die hij bij de Vader had een ogenblik afgelegd. Hij heeft die gehuld in het kleed van zijn mensheid. Zodat hij naar de waarneming van zijn tijdgenoten was als iemand die geen gedaante en geen heerlijkheid had. Dat we hem zouden begeerd hebben. Hij heeft de gestaltenis van een slaaf aangenomen. En dat is geen geringe zaak geweest voor Christus. Om die heerlijkheid te verbergen, te versluieren. En om het zich te ontzeggen. Alles wat hij krachtens zijn goddelijke natuur bezit en bezitten mag. En waar hij op staan mag. Maar als hij geconfronteerd wordt met zijn naderend lijden en sterven. Als hij geconfronteerd wordt met de nog diepere vernedering. En de nog diepere verlating. En de nog diepere zelfontlediging. Als er moet gaan gebeuren wat de apostel in de Filippenzenbrief onder woorden brengt. Met de woorden dat hij zichzelf vernietigd heeft. Ontledigd heeft. Dat moet gaan gebeuren en hij in het gebed tot God nadert. Dan laat de Vader hem een ogenblik iets ontvangen van wat hij bezitten mag. En wat hij bezitten zal. En waar zijn ziel naar hunkert. Waar hij straks om gaat bidden. Nog dichter bij de diepe weg van vernedering staande. Verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Hoort u hoe de ziel van de zaligmaker ernaar verlangt. Om dat weer te mogen bezitten. En de Vader geeft hem er hier iets van. Hier wordt hem de vreugde voorgesteld. Hij moet een weg gaan die boven alle denken uit. Een weg van diep lijden zal zijn. Hoe kan hij die weg gaan? Hoe kan hij volharden? Wat geeft hem kracht om het kruis te dragen? Wat geeft hem kracht om de schande te verachten? De vreugde die hem voorgesteld is. Als hij alles volbracht zal hebben, dan zal deze heerlijkheid eeuwig zijn deel zijn. En zo is het eerste antwoord dat de Vader op het gebed van Christus geeft. Bedoeld om hem te sterken. En te ondersteunen. Gemeente, voelt u waar we hiermee in aanraking komen? Met een diep mysterie. Met het mysterie van de relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Met het mysterie van de liefde, de wederzijdse liefde tussen de Vader en de Zoon. Later in de geschiedenis zal daar nog meer van aan de orde komen. Als de Vader gaat zeggen, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Maar voelt u dat er iets is tussen Christus en zijn Vader waar wij niet in kunnen komen? Voelt u dat er iets is in die intieme verhouding binnen de goddelijke drie-eenheid? Waar wij mensen alleen maar in verwondering en in verbazing naar mogen staren. Voelt u dat wat de Zoon overkomt, de Vader ook diep raakt? En als de Vader de Zoon geeft, overgeeft tot in de dood, dat dat iets is waar ook het hart van de Vader volkomen in alle opzichten diep bij betrokken is. En zo heeft de Heer Jezus een ondersteuning van zijn Vader ontvangen. Maar de Heer Jezus was daar niet alleen. Hij had uit de kring van de 12 drie discipelen uitgekozen die hij meenam. Petrus en Jacobus en Johannes. U vraagt waarom deze drie, ik weet het niet. Dat is zijn soevereine keus geweest. Daar moeten we ons ook niet mee bemoeien met die vraag, waarom deze drie? Zo wilde hij dat. Zo is geweest het welbehagen Gods. Maar met deze drie had hij toch wel een bijzondere bedoeling. Deze drie wilde hij tot getuigen maken van wat er op de berg der verheerlijking zou geschieden. Deze drie moesten het zijn die daar aanschouwers van zijn heerlijkheid zouden worden. Daarom citeerde ik zo pas dat woord uit Johannes. Die was erbij, de evangelist Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij mocht dat zien met zijn eigen ogen. Het veranderde gelaat van de Heer Jezus, blinkend als de zon. De kleding van de Heer Jezus, glanzend en schitterend en diep intens wit als sneeuw. En Petrus, een van de andere drie, Petrus door de Heer Jezus ook tot getuige gemaakt. Hij schrijft er nog uitvoeriger van dan Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn tweede brief. We zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Dat verkondigen we u. Ze zijn oog en oor getuigen gemaakt van wat daar tussen de Vader en de Zoon heeft plaatsgevonden. En ze hebben het gans bijzondere van de Zoon van God mogen aanschouwen. Niet begrepen op dat moment. Later hebben ze er meer licht over gekregen. Ze kenden hem als mens. Ze kenden hem als slaaf. En nu zien ze hem in de heerlijkheid van zijn Godheid. Nu ziet Petrus er wat van, wat hij eigenlijk niet begreep toen hij het zei. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, begrijp je wat je daarmee zegt? Hier ziet hij er wat van. Als zijn ogen nu maar open zijn en als zijn hart nu maar ontsloten is. Hier is hemels onderwijs. Gij zijt de Christus, de ware Christus, de Zoon van de levende God. Petrus moet onderwijs ontvangen ten aanzien van de dingen die de Heilige Geest hem in beginsel al geleerd heeft. Als de twee naturen van Christus, een ander mysterie. De twee naturen van Christus in één persoon terug te vinden zijn. Als ze naar de berg op gaan, dan gaat Jezus daar de berg op als iemand zonder gedaante en zonder heerlijkheid. Wie ziet er nou wat in hem? De massa gaat aan hem voorbij. Een mens onder de mensen. De man uit Nazareth. De timmerman. Wie ziet daar nu wat aan hem? En zo zijn Petrus en Johannes en Jacobus met hem meegegaan. Zij zagen in het geloof meer in hem. Maar wat ze zagen, hebben ze dat begrepen? God gaat hen meenemen. En hij gaat hen onderwijzen. En daar is Christus. Zijn aangezicht glanzend als de zon. Zijn kleding wit en zeer blinkend. Dat is hij. God uit God. En licht uit licht. Een ogenblik trekt God dat kleed van de mensheid als een sluier om het de Godheid van Christus heen hangend weg. En de discipelen mogen er een moment wat van zien. En later zegt Johannes het, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. En zo mogen zij nu als de getuigen van dit gebeuren ook schrijven, hun ervaringen neerleggen als een boodschap voor alle tijden en voor heel het volk van God. Hier is de waarachtige zaligmaker. Hier is de God-mens. Waarachtig God en waarachtig mens. Zo alleen en zo alleen, gemeente, kan hij onze zaligmaker zijn. Maar wat hier gebeurde was slechts voorsmaak. Het zal nog duren tot de dag van de hemelvaart, voordat de Heer Jezus volmaakt in die heerlijkheid zal delen. Maar dat zal ook gebeuren. Gods woorden vallen niet ter aarde. Er zal geen titel en geen jota onvervuld blijven. En wat hier dan nog maar voorsmaak is, dat laat ons tegelijkertijd zien met wie wij straks in aanraking zullen komen. Als hij die volle heerlijkheid zal ontvangen hebben en als het zijn climax zal bereiken, zodat hij niet alleen maar opstaat uit de doden, ten hemel vaart, aan de rechterhand Gods verheerlijkt wordt en een naam ontvangt boven alle naam. Maar als het zijn climax zal bereiken, als hij wederkomt op de wolken des hemels en als aller oog hem zal zien. Hoe? Zo. Zoals hij hier voor een ogenblik zichtbaar geweest is. En wie zal dan bestaan als hij verschijnt? Wie zal dan zonder verschrikken voor deze Jezus kunnen verschijnen? Eén ding is zeker. Dat zal een natuurlijk mens nooit kunnen. Dat zal nooit mogelijk zijn voor iemand die niet tot een nieuw schepsel gemaakt is. Nooit mogelijk zijn om voor hem te bestaan als wij onze zonden en ongerechtigheden nog zelf dragen. En als we geen kennis hebben aan de verzoenende kracht van het bloed van deze zaligmaker. Dat zal nooit mogelijk zijn als we zo voor hem als rechter moeten verschijnen, zonder dat we hem als redder en als zaligmaker hebben leren kennen. En daarom tekent de Bijbel ons ook, en het is een schrikkelijk beeld, dat de reactie zal zijn als men hem zien zal, zo in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de duizenden en tienduizenden heiligen die hem omringen, zullen zijn heilige engelen. De Bijbel tekent ons ook in een schrikkelijk beeld wat de reactie zal zijn van hen die niet bereid zijn om hem te ontmoeten. Zij zullen bidden tot de bergen en tot de heuvels. Bedekt ons. Valt op ons. Verbergt ons. Voor het aangezicht van God en voor het aangezicht van het Lam op de troon. Wie zal bestaan als hij verschijnt? En dat zal zelfs voor degene die de Heere hebben leren kennen nog een wonder zijn dat ze voor hem kunnen bestaan. U kent de geschiedenis in het eerste hoofdstuk van de Openbaring. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring die de Heere Jezus gegeven heeft aan zijn dienstknecht Johannes op het eiland Patmos. En ik was in de geest op de dag van de Sabbat, zo begint Johannes de beschrijving van die gebeurtenis. En ik hoorde achter mij een stem als van vele wateren. En mij omgekeerd hebbende zag ik de Zoon des Mensen. Moet u eens lezen hoe Johannes hem daar gezien heeft. Zoals de discipelen hem daar op de berg der verheerlijking ook een ogenblik gezien hebben. Zijn aangezicht blonk als de zon. En al de heerlijkheid en de majesteit die hij nu en dat voor goed bezit, draagt hij met zich en aan zich als hij daar in een visioen aan Johannes verschijnt. En de reactie van Johannes, bij zoveel heerlijkheid, bij zoveel majesteit, de reactie van deze discipel. De discipel die erbij mocht zijn op de berg in Gethsemane. De discipel die Jezus lief had. De reactie. Ik viel als dood aan zijn voeten. Vanwege die majesteit. En vanwege het feit dat Johannes toen daar, al was hij 100 maal een apostel des Heren, hoe hij daar op het eiland Patmos toch ook nog inklevende en inwonende zonden had. Ik viel als dood aan zijn voeten. Zelfs voor een kind des Heren, zelfs voor een discipel als Johannes, zal het nog een wonder zijn. Als je voor hem mag verschijnen. Zonder verschrikken. Die majesteit. Gemeente, we komen er allemaal mee in aanraking. We zullen er allemaal getuigen van zijn. Van deze Christus. Aller oog zal hem zien. En als je dan nog tot zijn vijanden behoort. Als je dan nog onverzoend bent met God. Als je dan nog, ondanks de prediking van het evangelie en de aanbieding van Gods genade. En de verkondiging van het bloed dat reinigt van alle zonden. Als je dan nog geen kennis hebt aan dat bloed en aan dat borgwerk. Voelt u hoe nodig het is om hem nu te voet te vallen. En hem nu als een zondaar om genade te smeken. Voelt u hoe nodig het is om voor hem te buigen. En hij is de enige die het anders kan maken in ons leven. Door zijn Heilige Geest. Hij is de enige. De volkomen zalig maken. Bij niemand anders is raad. Je kunt gaan waar je gaan wilt. En je kunt raadplegen wie je raadplegen wilt. En je kunt steunen waar je op steunen wilt. Maar alles zal in die dag tekort zijn. Hij is de enige. De enige door God gegeven. Ik grijp even vooruit. Op die stem die de Vader straks laat horen. Deze. Deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hem. En buigt u voor hem. En vlucht tot hem. En val hem te voet. En gelooft in hem. Hij is de enige. En er is geen ander werk dat we te doen hebben. Dan te geloven. In de Zoon van God, eer hij straks als rechter komt richten. En wat zal dat een dag zijn? Vol vreugde voor het volk dat hem toch heeft leren lief krijgen. Dat hem zelfs ook in zijn vernedering heeft leren lief krijgen. Ja, juist, de weg die hij gegaan is, de Zoon des Mensen, moet veel lijden. Wat zit daar hem? Eeuwig wonder van goddelijke genade achter. Waarom moest dat dan? Waarom moest dat van God? En waarom wilde hij dat dan? Tot het einde toe. Omdat hij de gegevenen des Vaders lief heeft. En ze lief heeft tot het einde. En ze zich niet laat ontrukken en ontroven. Omdat hij ze uit de macht van zonde, dood en duivel wilde bevrijden. En omdat hij ze tot God terug wilde brengen. En dat voornemen was zo vast. Hij laat het zich door niemand van die weg afbrengen. Door Petrus niet en door de duivel niet. En omdat hij dat vast van plan is. En omdat hij dat welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk wil laten voortgaan. Daarom zal de dag waarop hij verschijnen zal voor het volk dat hij gekocht heeft tenslotte de grootste vreugdedag zijn. de dag waarop ze zich verheugen mogen met beving. Welzalig zij, die naar zijn reine leer, in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen. We zingen Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Laten wij samen danken. Heren, we danken u ervoor dat u ons een ogenblik getuige wilde doen zijn van die gebeurtenis die plaatsvond waarbij de Heere Jezus verheerlijkt werd. Waarbij hij een voorsmaak ontving als antwoord op zijn gebed van de heerlijkheid die aanstaande was, die hij zou ontvangen door een bange en bittere weg heen. En hier is die weggegaan. Heer Jezus, gij zijt gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En in uw zelfontlediging hebt u niets nagelaten wat gedaan moest worden om de prijs te betalen en het recht te herstellen en zondaren te kunnen vrijkopen en Satans macht te kunnen verbreken. U hebt het alles volbracht. En u hebt uw heerlijkheid. En u hebt het loon ontvangen. En u hebt de naam boven alle namen. En ge zijt gezeten aan de rechterhand van uw vader. En ge zult komen om te oordelen de levenden en de doden. Heren, wat we u ootmoedig bidden willen. Wilt u ons in deze dingen door uw Heilige Geest onderwijzen? En wilt u ons leren om in u ons heil te zoeken? Onze zaligheid. Dat we mogen behoren bij dat volk waar we van gezongen hebben. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk aanschouwen. Die Sions vorst erkennen als hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Heere, mag dat van ons ook gelden. Onderwijs ons in die zaken. En wilt ge de prediking van uw woord daarbij dienstbaar stellen. En geef zo uw zegen, o God. Breng ons vanavond weer samen. Laat uw geest ons leiden en in ons wonen. In ons midden, in ons hart. Om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.